Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden, gasten in ons midden misschien. Ik mag u heel hartelijk welkom heten. Het is mij een bijzonder genoegen dat ik weer eens in uw midden mag zijn. Het is al enige tijd geleden. Wij hebben vanmorgen geconstateerd dat het alweer 2 jaar geleden is dat ik hier voor het laatst was. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik denk dat als de handtekening straks gezet is, dat ik ook niet zo vaak hier hoef te komen. Ja, maar ik ben blij met u als u een broeder gevonden hebt die u mag dienen. En ik mag u vanmorgen dienen. Fijn dat ik in uw midden ben, fijn dat u er bent. Maar wat nog veel fijner is, dat de Heer in ons midden is. Want hij heeft beloofd waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. En er zijn er veel meer vanmorgen, daar ben ik in het midden. Ook als u op afstand vanmorgen luistert, dan mag u weten, de Heer is ook in uw midden vanmorgen. En hij wil u zegenen. Ja, we verwachten het vanmorgen van de Heer. En onze hulp is van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. En daarom genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, we hebben al een prachtig lied gezongen ter opening. En ja, we mogen weten, de Heer die heeft zoveel te geven. Hij geeft alles wat we nodig hebben. Troost, vrede. En misschien hebben we die troost vanmorgen zo hard nodig. De Heer die is in ons midden en hij belooft het. Als je met al je zorgen bij me komt, ik ben er voor je en ik zal voor je zorgen. Ik draag je. Hij geeft kracht. Hij maakt alle dingen wel. En we gaan samen nog 2 verzen van dit couplet zingen. Zitten. We willen samen naar de Heer gaan en ik mag u daarin voorgaan en voorbeden doen voor deze dienst en voor alle noden, maar ook de Heer loven en prijzen. Zullen we samen bidden? Ja, Vader, zo mogen we vanmorgen naar u toe komen, Heer, in de wetenschap dat u, schepper van hemel en aarde, ons zo belangrijk vindt, ons zo belangrijk altijd gevonden hebt, Heer, dat toen wij onbereikbaar eigenlijk, hè, waar voor u en u voor ons onbereikbaar was, en toen heb u zelf de weg geopend. En we willen vanmorgen u loven en prijzen, Heer Jezus, dat u die weg gegaan bent naar Golgotha. Allereerst dat u mens geworden bent, wil u daarvoor danken, Heer, want juist omdat u niet alleen God bent, maar ook mens geworden bent, kunt u met alles met ons meevoelen. Heer, u hebt alles gekend. U hebt een menselijk lichaam aangenomen om ja, in alles ons gelijk te worden, behalve de zonde. O Heer, we willen u daarvoor dank zeggen en loven en prijzen, want u bent het zo waard. U hebt alles gegeven en opgeofferd, ja zelfs uw leven ingezet en gegeven voor zondaar, zoals wij, zoals ik. En daarvoor wil ik u danken, Heer, en willen wij vanmorgen ook u groot maken. Heer, u kent onze noden, u weet wat we nodig hebben, ook deze morgen. En we willen een zegen vragen ook voor ieder die vanmorgen uw woord mag horen. Want het zijn woorden van u die we vanmorgen eenvoudig met menselijke woorden mogen doorgeven. Maar we willen vragen, Heer, dat uw woord vanmorgen ons hart in vuur en vlam mag zetten. En dat wij door u zelf aangeraakt mogen worden, bemoedigd en opgebouwd. Heer, we hebben misschien weinig kracht. Er zijn er die zelfs de samenkomst vanmorgen zelf niet bij kunnen wonen. Maar misschien op afstand ook toch met ons verbonden zijn, Heer, op dit moment. En we willen in het bijzonder ook voor hen bidden die thuis zijn, die misschien ziek zijn of herstellende van ziekte of een operatie nog tegemoet zien. We hebben al aan hen gedacht vanmorgen, maar ja, we willen opnieuw ook hen bij u brengen, Heer. En vragen, wilt u ze bijzondere zegen geven en dragen boven alle aardse vermoeidheden en ziekte heen. Daarbovenuit, Heer, willen we vragen, wilt u ze dragen? Vader, onze gedachten gaan ook uit naar die mensen die zo getroffen zijn door een ernstige aanslag, ook vorige week. Juist op het feest dat wij mochten vieren, zijn heel veel mensen zomaar uit het leven weggerukt, Heer. En we willen bidden, niet alleen voor hen die achtergebleven zijn, maar Heer, u hebt ons ook geleerd dat we mogen bidden voor onze vijanden. We willen vragen, Heer, hen die dit grote leed hebben veroorzaakt, ja, dat zij daar op de een of andere manier in hun leven berouw mogen hebben, Heer, en u mogen leren kennen. Heer, we willen bidden voor een verloren wereld. Wat zijn er niet velen die u niet kennen en die zomaar de eeuwigheid tegemoet gaan zonder de Heer Jezus te kennen. We willen vragen, Heer, dat ook wij die u wel kennen, ja, dat niet voor onszelf mogen houden, maar daar zo vol van mogen zijn dat we daar ook anderen iets van willen laten zien allereerst en laten doorgeven door woord en door daad. Heer, wilt u zo ook op het zendingsveld zijn? U weet dat daar ook gelukkig mensen zijn die naar verre streken zijn gegaan om van u te getuigen. We willen vragen, wilt u ze bemoedigen, Heer, doordat hun roeping daar toch ook eigenlijk vrucht mag dragen. Vader, we willen ook bidden voor de jongeren, voor de jonge generatie die, ja, die toch eigenlijk nog heel veel van deze wereld verwacht. En we weten niet hoe lang het nog duurt, Heer, dat u terugkomt. Maar we willen ook voor hen bidden dat ze de Heer Jezus allereerst mogen leren kennen. We bidden voor de kinderen ook hier in ons midden die in hun eigen samenkomst zijn en de leiding. En we willen bidden dat hun leiding zo eigenlijk vol mag zijn van de Heer, dat ze, ja, die kinderen ook echt bij de Heer Jezus mogen brengen. Vader, zo mogen we bidden voor, ja, voor ieder die het zo nodig heeft om hulp te hebben op dit moment. En zo vragen we een zegen voor elkaar, ook voor deze dienst, in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vinden we in Filippenzen, hoofdstuk 3, de versen 17 tot en met hoofdstuk 4, vers 9. En we lezen dat vanmorgen uit de herziene Statenvertaling, want ik begrijp dat die hier meestal wordt gevoerd. En ik noemde u Filippenzen 3 vanaf vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werken waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en met mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is erbij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Ja, we gaan dat woord wat we gelezen hebben samen bestuderen. Paulus roept ons op om allemaal navolgers van hem te worden. In onze tijd zouden we hem een blogger noemen. Iemand die een soort dagboek bijhoudt en dat op internet zet in de hoop dat heel veel mensen dat zullen lezen en hem dagelijks zullen volgen. Je hebt bloggers en vloggers. Ja, u zult denken, die oudere broeder die weet het niet, maar die volgt dat allemaal wel. Bloggers en volgers heb je. Bloggers die schrijven over hun leven, soms met een filmpje erbij. En vloggers die maken eigenlijk alleen maar filmpjes van zichzelf en zetten die dagelijks op YouTube. En hebben soms meer dan 100.000, misschien zit ik nogal een nulletje te weinig, meer dan 100.000 volgers. En hoe meer volgers ze hebben, hoe meer ze verdienen, want dat levert nog wat op ook. En ze zijn erop uit om zoveel mogelijk volgers te krijgen. En hier houdt dan ook meteen de vergelijking met Paulus op. Paulus waarschuwt er zelfs ernstig voor om niet op deze wijze mensen te gaan volgen. Want dat levert alleen maar ellende op. In 1 Korinthe 1, vers 10 tot 12, en ik wil dat even met u lezen, u mag dat ook meelezen en anders luistert u maar. 1 Korinthe 1, vers 10 tot en met 12. Daar zegt Paulus, maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies zonder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas en ik ben van Christus. Ja, door een volgeling te worden van één speciale dienaar, partij te kiezen voor die ene tegenover die andere, was er ruzie ontstaan. En Paulus noemt deze houding vleeselijk. In Galaten 5, vers 20 noemt hij partijschappen vleeselijk. Wat kan dat gemakkelijk ook vandaag in de gemeente binnensluipen? Je hoort iets over iemand, je praat er met anderen over en die zijn het met je eens. En voor je het weet, heb je partij gekozen. Voor de een en tegen de ander. En dan heb je twee verschillende partijen tegenover elkaar. En dan dreigt een scheuring. En daarom roept Paulus op vele plaatsen de gemeente op om eensgezind te zijn. In Filippenzen 2, vers 1 en 2 zegt hij, als de Heilige Geest in je woont. Hij heeft het dus tegen wedergeboren christenen. Dan moet het zichtbaar zijn. Doordat u eensgezind bent, zegt Paulus, dezelfde liefde hebt, één van ziel, één van gevoelen. Ja, eensgezindheid en liefde horen bij elkaar. Ja, Jezus zegt tegen zijn discipelen, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moet je ook elkaar lief hebben. En verder, een heel belangrijk vers, ik hoop dat u dat bovenaan in uw leven zet. De Heer Jezus zegt, hieraan zullen allen weten, ze hoeven het niet te gissen, ze hoeven het niet naar te zoeken zelfs, maar hieraan zullen allen weten dat je mijn discipelen bent, indien gij liefde hebt onder elkander. Die liefde moet te zien zijn. Ja, ik durf zelfs te zeggen, als er geen liefde is in de gemeente onder elkaar, dan kan de Heer niet gebruiken. Wat bedoelde Paulus dan wel met wees mijn navolgers? Het antwoord is simpel. In 1 Korinthe 11 vers 1 zegt hij, word mijn navolgers, zoals ook ik Christus navolg. Paulus was een voorbeeld van het navolgen van Christus. Het was te zien in zijn leven. Ja, dit zegt hij tegen de gemeente in Korinthe. En dat was een lastige gemeente. Dat weet u misschien wel. Er waren partijschappen. Er was ruzie. De een voelde zich ver verheven boven de ander. Er was ook onzedelijkheid. En ze hadden ook ontzettend veel kritiek op Paulus. Want Paulus spreekt hen op hun gedrag aan. En hij roept hem op zijn voorbeeld te volgen. Hij schrijft, in Christus Jezus heb ik u door het evangelie verwekt. Word mijn navolgers, met andere woorden, door mijn evangelieverkondiging heb je de Heer Jezus leren kennen. En volg dan ook mijn voorbeeld, geef het door en bovenal laat het zien. Nee, het waren niet alleen maar woorden, maar het was zichtbaar in zijn leven. Ik noem u enkele voorbeelden, hoe gedreven Paulus was en wat zijn bewogenheid was. Hij schrijft aan de Corinthiërs, ik had mij voorgenomen, vast voorgenomen, om onder u niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. De Heer Jezus was zijn grote liefde en het was te zien. Hij had er alles voor over. Honger en dorst lijden, schrijft hij. Met vuisten geslagen worden. Geen vaste woonplaats hebben. Uitgescholden worden en dan toch maar zegenen. Vervolgd worden en alles verdragen. U kunt het lezen in hoofdstuk 4 van de Korintherbrief. Trouwens, in alle brieven wordt het nieuwe leven wordt naast het oude leven afgeschilderd. Het nieuwe leven met de Heer Jezus Christus wordt afgeschilderd naast het oude leven. Dat ook, laten we eerlijk wezen, nog vaak aanwezig is. En de Heer zegt in zijn woord: ruim het op, dat oude leven. Doe het weg. De Heer Jezus zegt: wie mijn woorden hoort, en er komt er nog iets achter, en ze doet. Je kunt nog zo vaak prachtige predikingen horen, maar de bedoeling is dat we niet alleen die woorden horen, maar wie ze doet, die is wijs, zegt de Heer. Doen we wat God zegt, daar gaat het om. Paulus zegt tegen de Filippenzen: u kent het ongetwijfeld, laat die gezindheid in je te zien zijn, die ook in Christus Jezus was. En zoek daarbij niet je eigen belang, maar wees nederig en vind de ander belangrijker dan jouzelf. Dan kun je zeker dingen heel gemakkelijk schrijven en heel gemakkelijk zeggen tegen iemand anders. Hoe die gezindheid moet laten zien. Maar Paulus maakte het ook waar in zijn eigen leven. Moet je voorstellen, aan het eind van zijn leven. Dan zit hij in de gevangenis. En dan schrijft hij aan Timotheus: niemand heeft me bijgestaan. Maar allen hebben mij verlaten. Allen hebben me in de steek gelaten. Kunt u zich dat voorstellen? Deze apostel, waar wij het evangelie aan te danken hebben. Hij is naar Europa gekomen, hij is naar Rome gekomen. En daar hebben wij het evangelie aan te danken. Deze apostel die zoveel zichzelf heeft weggecijferd. Ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. En dan komt het. Dan zien we de gezindheid van Christus in hem. Als hij zegt, luister goed, mogen het hun niet toegerekend worden. Ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. En dan gaat hij niet zitten mokken. En dan wordt hij niet boos. En dan gaat hij geen zelfmedelijden tonen. Nee, dan nog bidt hij voor hen en zegt hij, mogen het hun niet toegerekend worden. Wat een voorbeeld. Zulke voorbeelden zijn ontzettend belangrijk voor ons. Paulus zegt, want velen, we hebben het gelezen, velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Let op, hij heeft het hier over christenen. En dat zijn er niet enkele, maar velen. Hij noemt twee groepen christenen. Zij die aardse dingen bedenken. En hij zegt daarvan, dat zijn er veel, velen. En zij die nu al handelen en wandelen als hemelburgers. Wat bedoelt Paulus met wandelen als vijanden van het kruis? Het kruis bepaalt ons bij de dood van Christus. De gelovigen zijn met Christus gestorven en opgestaan, opdat zij als nieuwe schepping in een nieuw leven zouden wandelen. Dat staat in Romeinen 6 vers 4. En dat wil zeggen, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Is dat werkelijk zo? Bij ons, bij u, bij mij? Is dat de dagelijkse realiteit voor ons? Of zijn wij in ons denken, en dus ook in onze wandel, aardsgezind? Velen, zegt Paulus, velen laten zich in de praktijk niet leiden door het denken van Gods woord, maar door hun eigen gedachten en begeerten. In gesprekken met christenen valt het me vaak op dat er gezegd wordt, ja, ik denk er anders over. Of ik denk zus, of ik denk er zo over. Zonder dat gekeken wordt wat zegt Gods woord. Daarover? Daar hoor ik soms weinig over. De dingen van de Heer staan dan niet op de eerste plaats. En dan is het zoals Hosea zegt: mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Laten we eens eerlijk zijn. We zijn vaak veel drukker, zeker in deze tijd, met social media, met sport, met actualiteiten, met shows en noem maar op, met soaps misschien wel, dan met Bijbelstudie. En dan ga je je eigen mening vormen. Dan heb je je eigen gedachten. Ik denk er zo over of ik denk er anders over. Als het over echt geestelijk belangrijke dingen gaat. Wil je echt leven naar Gods wil, dan kun je dat alleen maar vinden in dit boek, Gods woord. Verlang je dat? En zo niet, dan ziet het er somber uit voor de kerk. Want als we niet verlangen om te gaan leven naar Gods wil vanuit zijn woord, ja, eigenlijk honger naar krijgen, laat ik het zo maar zeggen, dan blijft er een kerk over, zoals het boek Richteren eindigt met de conclusie: ieder deed wat goed was in eigen ogen. Paulus zegt: we zijn hemelburgers, we horen bij een ander rijk. Een hemelburger verwacht de Heer Jezus terug, allereerst om de gemeente op te nemen in de hemel. U krijgt vanavond een Maranatha-dienst, heb ik begrepen, dus dat stuk dat zal ik vanmorgen maar niet behandelen. Maar toch maar iets ervan: een hemelburger verwacht de Heer Jezus terug. En ik denk dat die tijd ook heel dichtbij is. De Heer Jezus zegt in onder andere Lucas 21, let toch op die vijgenbomen, dat is Israël. En als Israël weer tot bloei komt, weer op de wereldkaart staat, dan is de tijd nabij. En in die tijd, die eindtijd, ik wil toch iets van zeggen, zal de koning van het noorden, Ezekiel 38 noemt hem Gog, dat is Rusland, die zal Israël binnenvallen. Ik weet niet of het opgevallen is. Nou, met die Russische vlag, die wappert sinds kort vlak over de grens bij Syrië. En ze gaan daar denk ik niet meer weg. De Bijbelse profetieën zien we praktisch in vervulling gaan. Ja, we zijn hemelburgers. We geloven ook dat ze in de hemel, die hemelburgers, een lichaam zullen krijgen dat gelijk is aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. Dat hebben we gelezen. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Er wordt wel verkondigd dat de Heer, als de Heer Jezus terugkomt om de gemeente op te nemen in de hemel, dat dan de graven open zullen gaan en de gelovigen zullen opstaan. Maar zo staat het er niet helemaal. En veel graven zijn er misschien ook niet meer. En misschien staan er wel flats op. Hoe zit het dan? Dat is een heel interessant onderwerp. Want die graven gaan denk ik niet open op dat moment. De Bijbel vertelt ons wel het een en ander over de eerste opstanding en het verheerlijkte lichaam dat de gelovigen in de Heer Jezus zullen krijgen. En Paulus zegt daarover in 1 Korinther 15 het volgende: er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. De eerste mens is uit de aarde, Adam, stoffelijk. En de tweede mens is de Heere uit de hemel. En dan komt er iets bijzonders. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, de Heer zelf, zo zijn ook de hemelse mensen. En ik denk, misschien heb ik het verkeerd, maar ik denk dat het nu ook al zo is. Zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelse mensen. Dus met dat verheerlijke lichaam, dat gelijk is aan de Heer Jezus. In 2 Korinthe 5, om toch nog maar even iets meer erover te vertellen, wordt het nog duidelijker uitgelegd. Daar zegt Paulus wat er gebeurt als een christen overlijdt. En hij zegt daar, als ons aardse huis, de NBG zegt, de tent waarin wij wonen, wordt afgebroken, dat is ons lichaam dus, dan hebben we een gebouw voor God. Een hemelshuis, een hemels lichaam dus. Een eeuwig huis noemt hij het. En hij vervolgt, we verlaten ons verblijf in het lichaam, hier op aarde, dat aardse lichaam, om bij de Heer in het nieuwe huis, en dan denk ik, dat nieuwe lichaam te gaan wonen. Misschien vindt u het verrassend, maar ik heb nog een interessante gebeurtenis die hier ook verband mee houdt. En ik wil dat graag met u opslaan uit Matteüs 27, wil ik graag met u lezen. Matteüs 27. En daarvan vers 52 en 53. Matteüs 27, vers 52 en 53. Heel interessant wat we daar lezen, want dan lezen we in Matteüs 27, vers 52 ook, werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking, dat is dus van de Heer Jezus, gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Deze gelovigen zijn de eerste die zijn opgewekt na de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En ze zijn verschenen aan velen. En als je dan afvraagt in wat voor gedaante... Ik geloof, met hetzelfde opstandingslichaam dat gelijk is aan het verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. Want anders zouden ze opnieuw gestorven moeten zijn. Ja, zo zullen allen die in Christus gestorven zijn, het eerst opstaan. Ze horen allen bij die eerste opstanding. Mag ik vanmorgen eens vragen, maar hoort u... En hoor jij er ook bij, als de Jezus vandaag terug zou komen, het zou zomaar kunnen, staat je naam dan geschreven in het boek des levens? Nee, niet omdat je hier in de kerk zit. Nee, ook niet omdat iemand tegen je gezegd heeft dat Jezus van je houdt en je erbij mag horen. Alleen maar als je gelooft en beseft dat, zoals de Bijbel zegt, niemand is goed, ook niet één. Ook ik niet, ook jij niet. Dat de hele wereld straf verdient en dat het loon van de zonde de dood is. Maar ook het blijde nieuws, dat wil ik nu onthouden, dat Jezus die dood die wij verdienden zelf gedragen heeft aan het kruis. Dat als je dat gelooft, dat je zonden vergeven zijn en dat je eeuwig leven ontvangt, en dan staat je naam geschreven in het boek des levens. God wil niet dat je verloren gaat, maar wil je wedden. En stel het niet uit als je die zekerheid nog niet hebt. Het thema van deze dienst, want u hebt misschien gedacht, waar blijft nou dat thema? Ja, ik zie het daar staan. Houd vast aan wat u hebt. Totdat ik kom. Ik wil daar in het kort mee afsluiten. Johannes moest dat schrijven aan de gemeente in Thyatira. En als Paulus zegt, blijf zo staande in de Heer, dan bedoelt hij, houd vast aan wat je hebt. En wat hebben we? Het woord. Dat is de enige waar je hem vast kunt houden. Want zonder dat woord hadden we geen enkele wegsnoer eigenlijk. Dan hadden we geen wegwijzer. Houd vast aan het woord dat je hebt. En in dat woord roept hij Euodia en Syntyche op eensgezind te zijn. Dan heb je het weer. Eensgezind is zo belangrijk. Stel je voor, twee zusters die samen met hem gestreden hebben in het evangelie. En ze hebben ruzie gekregen. Houd vast aan het woord. Lieve mensen, dat woord is zo belangrijk, maar het is ook vermanend. En het is ook scherp. Dat willen we vaak niet. Vaak alleen met lieve dingen. Nee, het woord is ook vermanend en scherp. En men vindt dat lastig in deze tijd. Als de Bijbel iets zegt, bijvoorbeeld, natuurlijk heel actueel, al tientallen jaren, maar vooral de laatste tijd. Als de Bijbel iets zegt over homofilie, om maar iets moeilijks te noemen, vindt men het lastig. Ook in de kerk. Laat me eerlijk wezen. Durf je haast niet te zeggen wat God zegt? Als de Bijbel bepaalde taken in de gemeente heeft toegewezen aan de mannenbroeders, de zusters hebben een, niet een mindere taak, maar een andere taak. Maar als de Bijbel bepaalde taken in de gemeente heeft toegewezen aan de mannenbroeders, taken als oudsten en voorgangers, dan zegt men, dat is niet meer van deze tijd. Dat is toch niet meer van deze tijd. Dat is discriminatie. Dat is het eerste wat je hoort. En menige kerk, ik lees het ook dagelijks in mijn krant, menige kerk worstelt hiermee. Zeker op gereformeerde terrein, christelijk gereformeerde en weet ik welke soorten gereformeerden er allemaal zijn, maar dat doet niet toe. Maar ze worstelen ermee. Ze hebben altijd, hebben ze vastgehouden, Gods woord. En ze worstelen ermee en ze schuiven op. Daar kun je op wachten. Houd vast aan wat je hebt, zegt de Heer. Als mensen niet meer trouwen, en dat zijn we natuurlijk al lang kwijtgeraakt, en we zijn er lang aan gewend, we noemen het niet eens meer hokken, maar samenwonen. Dan zeggen we er liever maar niets meer van. Als er zonde binnen de gemeente is die niet wordt opgeruimd, dan zegt Gods woord. En heb je dat scherpe woord. Doe wie niet deugt uit uw midden weg. Dat is scherp. Durven we dat? Dat is natuurlijk niet het eerste waar je mee komt. Maar zo scherp is Gods woord wel. En nu hoorde ik onlangs een predikant zeggen over dit soort tuchtmaatregelen. Nou ja, dat ging wel over een heel zwaar geval. Een geval van hoererij in de gemeente. In 1 Korinthe 5, daar staat dit geschreven. Doe wie niet deugt uit uw midden weg. Ja, zegt hij, dat is natuurlijk een heel erg ernstig geval geweest van hoererij. Maar wat de beste man vergat te zeggen, dat het ook ging over lasteraars in hetzelfde gedeelte, over kwaadsprekers. En dan staat erbij, met zo iemand mag je niet omgaan en zelfs niet samen mee eten. Ik had het nooit zo gelezen, maar het staat er wel. Staat dat er? Ja, het staat er. Niet gemakkelijk deze dingen, maar zo denkt de Heer erover. Houd vast, vandaar het thema, aan wat u hebt. En dat is dat woord. Houd daar aan vast. Houd vast aan het woord. En Paulus bindt ons dat op het hart. En dan sloot ook onze schriftlezing mee, met de woorden van Paulus. En daar wil ik ook mee afsluiten. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord, gaat dus allemaal nog over geleerd, ontvangen en gehoord. Allemaal uit het woord van God. En ook zichtbaar was in mijn leven, in mij gezien heb. Doe dat. Doe dat. En een geweldige belofte. Voor u en voor mij. En de God van de vrede zal met u, met jou en met mij zijn. Amen. Zullen we de Heere danken in een dankgebed en misschien ook voorbeden nog doen en een zegen vragen. Ik mag u voorgaan. Trouwe Vader, we willen u danken, Heer, dat we hier zo samen mogen komen in alle vrijheid. Laten we dat toch als een kostbaar goed ook mogen koesteren, Heer. Want wat zijn we toch een begenadigde mensen, dat we in vrijheid zomaar kunnen samenkomen. Maar Heer, het is ook tevens ja, een gevaar misschien wel voor ons leven, Heer. We vinden het zo simpel en zo normaal dat we in vrijheid leven, dat we er nauwelijks bij stilstaan, Heer. Maar als we bij stilstaan, dat er veel van uw kinderen niet in vrijheid leven, ook vanmorgen, vandaag misschien, wel samenkomen in het geheim, zodat het niet op mag vallen en bang moeten zijn dat het toch opvalt en ja, dat je je vrijheid verliest. Heer, dan willen we heel bijzonder bidden voor onze vervolgde broeders en zusters ook deze morgen. En willen vragen, Heer, wilt u op die plaatsen zijn waar ze ja, met gevaar voor hun eigen leven het toch u zo belangrijk vinden en uw woord zo kostbaar vinden, dat ze toch samenkomen. We willen bidden, Heer, wilt u ze beschermen. En ook als ze gevangen zitten, zoals vele van uw kinderen in veel landen, om het geloof en de belijdenis van de Heer Jezus, dat ze hun leven niet meer in vrijheid kunnen doorbrengen, maar gevangen zitten, Heer, en misschien wel ook gepijnigd worden. We weten het allemaal niet, maar het zal zeker gebeuren. Ach, Heer, wilt u heel dicht hun erbij zijn? Wilt u hen omringen, Heer? Met uw liefde wilt u bescherming van engelen om hen heen zetten en hen dragen en hun vrijheid teruggeven. Heer, ik moet ook vanmorgen denken aan een zuster in Pakistan. We hebben er veel van gehoord en gelezen. En ze is ogenschijnlijk van de doodstraf bevrijd en uit de gevangenis. Dan denken we aan Asia Bibi en haar gezin, haar dochters, haar man. Maar Heer, we horen er weer niets van, of te weinig. En ze zitten nog steeds, zoals ik het weet, in Pakistan. Zogenaamd op een veilig adres, Heer. Maar waarom? We weten het niet. En we hebben er zorg over en willen haar gedenken vanmorgen. En in haar al die anderen. Heer, we willen ook denken aan het woord wat we vanmorgen met elkaar mochten lezen, mochten overdenken. En willen vragen, Heer, dat het woord ons zo mag grijpen, mag pakken, dat we daar honger naar krijgen, weer misschien voor het eerst of opnieuw. En dat we inderdaad het verlangen hebben om een beeld van u te zijn, van de Heer Jezus. We hebben het zojuist gezongen, maak mij een beeld van u. Ach Heer, we willen bidden dat dat verlangen mag groeien in ons leven, ons vurig mag maken, zodat we ja, echt ook niet alleen met woorden kunnen zeggen van je hebt Jezus nodig als we iemand ontmoeten en u de gelegenheid geeft om daar iets van te delen. En ook als we het niet kunnen vertellen, laat het aan ons leven gezien mogen worden, Heer. Dat is zo belangrijk. Ik bid u voor de eenheid in de gemeente. We hebben daar vanmorgen ja, gezien dat ook Paulus daar telkens toe oproept. En hoe gemakkelijk ook we eigenlijk partij kiezen en een mening over elkaar hebben. En elkaar daarin versterken ook. En ja, dan gaan de dingen fout. En we willen dat ook beleiden, Heer, als dat gebeurt. Heer, reken het ons niet aan, reken het hun niet aan. Heer, zo mogen we dus ja, dit woord ook biddend aan u voorleggen. En u danken, Heer. Danken dat we uw woord hebben, want anders zouden we ja, toch eigenlijk in duisternis wandelen. Heer, laat ons zo de nieuwe week in mogen gaan, dat we dat licht mogen verspreiden, zelf zo'n licht mogen zijn, wat wijst op de Heer Jezus, want de tijd is nog kort. Heer, wilt u ook de avonddienst zegenen, een Maranatha-dienst, waarin we mogen zeggen, de Heer Jezus komt terug. Maranatha, Heer, zegen de diensten, ieder die daar naar mag luisteren, in Jezus' naam. Amen. Ja, we mogen zo opstaan voor de Heere, want Hij wil ons zegenen. En we gaan alvast staan voor zijn zegen en ook voor het slotlied. En het slotlied wat we zo gaan zingen is uit Johannes 769. Vol verwachting blijf ik uitzien. Ziet u daar naar uit? Ik kan me voorstellen, als je jong bent, dan zie je naar een heleboel dingen uit en dat mag ook. Misschien haal je zelfs je pensioen nog. Ik ben er niet van overtuigd, maar ik hoop het voor jou natuurlijk wel dat al die verwachtingen, die mag je ook hebben. Maar verwacht je de Heer, blijf je ook uitzien dat Hij terugkomt. Wat een dag zal het zijn als die aartsengel gaat roepen, als die bazuin gaat klinken. En wat zal die aartsengel zeggen? Maranatha, denk ik, Jezus komt. We gaan allereerst de zegen van de Heer aan elkaar doorgeven. Ja, de Heer zegenen en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen ook zijn aangezicht over u en over jou en mij. En geven je vrede. Amen.